Geliefde gemeente, aan de orde van behandeling is het tiende gebod uit de wet van de Heere. Dat tiende gebod luidt: gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstmaagd, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. De tiende gebod wordt aan de orde gesteld in zondag 44 van de Heidelbergse Catechismus. Zondag 44. Vraag 113. Wat eist van ons het tiende gebod? Het antwoord luidt dat ook de minste lust of gedachte tegen enig gebod God in ons hart nimmer meer komen. Maar dat wij te allen tijden van ganser harte aller zonde vijand zijn en lust tot alle gerechtigheid hebben. Vraag 114. Maar kunnen degenen die tot God bekeerd zijn deze geboden volkomenlijk houden? Het antwoord luidt: nee, zij, maar ook de allerheiligsten, zolang als zij in dit leven zijn, hebben maar een klein beginsel deze gehoorzaamheid. Toch al zo, dat ze met een ernstig voornemen niet alleen naar sommigen, maar naar al de geboden God beginnen te leven. Vraag 115. Waarom laat ons dan God al zo scherpelijk de tien geboden prediken, zo ze toch niemand in dit leven houden kan? Antwoord: eerstelijk, opdat we ons leven lang onze zondige aard hoe langer hoe meer leren kennen. En des te begeeriger zijn om de vergeving der zonden en de gerechtigheid in Christus te zoeken. Daarna, opdat we zonder ophouden ons benadigen en God bidden om de genade des Heiligen Geestes. Opdat hoe langer hoe meer naar het evenbeeld God vernieuwd worden. Totdat wij tot deze voorgestelde volkomenheid na dit leven geraken. Tot zover. Gij zult niet begeren. Wij letten in de eerste plaats op: wat wil God in dit gebod? In de tweede plaats: kunnen wij die wil van God volbrengen? En in de derde plaats: wat is de zin van de prediking van dit gebod als wij die wil van God niet volbrengen? Gij zult niet begeren. Wat wil het tiende gebod? Wat wil God in het tiende gebod? Kunnen wij die wil van God volbrengen? En wat is de zin van de prediking van dit gebod, zo wij het toch niet kunnen volbrengen? We zijn gekomen aan het laatste gebod van de tien geboden. En dat laatste gebod, dat is niet het minst belangrijk. Integendeel. Je zou kunnen zeggen, dat laatste gebod heeft met alle voorgaande geboden van God te maken. Je kunt je geen enkel gebod indenken dat niet beheerst wordt in principe door dit laatste gebod. Zowel de eerste als de tweede tafel van de wet, die worden eigenlijk in een achtergrond belicht in het tiende gebod. Gij zult niet begeren. Wij zijn genegen om als uitgangspunt te hanteren dat de begeerte op zich niet verkeerd is. Ook de verkeerde begeerte, als je het maar niet doet. En er is ook dan sprake van geweest van mensen die dat zo ook officieel hebben gesteld. Dat komt om in Exodus, omdat in Exodus de tien geboden, zuiver, daar wordt dat woordje gebruikt van Eigenlijk zou je het zo weer kunnen geven. Gij zult uw hand niet uitsteken. Naar het huis, naar de vrouw, naar het bezit van de naam. En in Deuteronomium, waar de wet herhaald wordt, daar wordt wel degelijk gebruikt het woord begeren. En zo heeft men gezegd, kijk, in de geboden gaat het altijd om concrete dingen. Om aanwijsbare dingen. En waarom zou het nu in het tiende gebod opeens gaan over dingen die behoren tot dat gesloten circuit van mensen gedachten? Van mensen binnenste. Dat lijkt onaannemelijk. En op grond daarvan heeft men wel willen voorstellen om de weergave in Deuteronomium voor de echte weergave te houden. Je mag je hand niet uitsteken. Je mag je niet vergrijpen aan het goed van de naam. Dat je daartegen zou kunnen opmerken, ja, maar daar ging het in de vorige geboden ergens ook om. De vrouw van de naaste, het leven van de naaste, het bezit van de naaste, zo goed steden. Is dat tiende gebod dan alleen maar een soort herhaling? Nee, heel goed. Je voelt juist omdat het gaat over wat wil God in het tiende gebod. Wat is de bedoeling van God in het tiende gebod? Omdat het daarom gaat, kunnen we gerust aannemen, zonder meer, dat het gaat over het begeren. En ons is uit Romeinen 7 voorgelezen dat Paulus zelf zegt, ik had niet geweten dat de begeerte zonde was, als de wet niet zei, gij zult niet begeren. Ik zei, omdat het Gods gebod is. En omdat God een volmaakt wezen is. Ligt het min of meer voor de hand te stellen dat God geen behoefte heeft aan letterknechten, aan vormen dienen. Aan een soort leven, openbaring, waarbij we uitwendig door een ringetje te halen zijn. En er geen ene rechter is die ons in de gevangenis kan zetten of een boete opleggen. Terwijl het hart een bron zou zijn van allerlei duistere dingen. Je voelt hier voor de aardse samenleving. Is natuurlijk wel degelijk van betekenis. Of dat iemand een verkeerde begeerte doet, heeft, of een begeerte uitvoert. Maar voor God, die zegt dat de wet geestelijk is, en dat hij let op het hart, voor God is dat alleen genoeg. Je zou je natuurlijk af kunnen vragen, mag je dan helemaal geen begeerte hebben? Dat kun je niet zeggen. De Heere zegt, in Psalm 68 staat er, God zelf heeft deze berg begeerd ter woning, om al daar geëerd zijn heerlijkheid te tonen. En dat vind je op meerdere plaatsen. God kan ook de begeerte van de mens geven. Is ook een goede begeerte. Een begeerte om te wonen in het huis van de Heer. En om de liefelijkheid van zijn tempel te onderzoeken. Een begeerte om voor zijn aangezicht te mogen wandelen. Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heer, opdat ik leef. Uw woorden mogen bewaren. Heel Psalm 119 is eigenlijk ook een gebed rond het gebod dat onze wankele gangen gericht mogen worden op het spoor. Maar ook een gebed dat het hart zich mogen paren met de daden. Dat er een eenheid is tussen hart en daad. Tussen het innerlijk en het uiterlijk. Er zijn dus ook wel goede begeerten. En die hoeven beslist niet alleen te maken te hebben met eeuwige dingen. Dat kunnen ook tijdelijke dingen zijn. Je mag aan de Heer vragen om werk. Om een man, om een vrouw, om een huis. Waarom zou dat niet mogen? Dat de koperige slijfkerker, die mag vragen, een moeder mag vragen om een stel. Die ze nergens vinden kan, als ze hem nodig heeft. Je begrijpt zelf wel, dat dat niet betekent, dat daar alles onder begrepen was. Je kan natuurlijk wel zoveel begeren. Veel meer dan dat je eigenlijk nodig hebt. Je kan natuurlijk een sterke begeerte hebben. Dat je zegt, nou ja, ik heb een auto van 10 of van 20, maar ik wil een auto van 50.000 gulden. De Heer, maar ik alsjeblieft, ik wil zo graag een auto van 100.000 gulden. Noem maar wat. Ja, maar dat kun je natuurlijk niet. Daar kun je natuurlijk niet mee rekenen, dat mag niet. Dat is niet de weg. Het gaat om het beheren van wat de Heer heeft toegestaan. En wat door het woord van de Heer wordt bepaald. In de zin van, ken mij in al uw wegen. En ik zal uw paden recht maken. Daar moet je om denken. Waarom? Omdat het meestal het allerlaatste is waar we aan denken. Of waar we helemaal niet aan denken. Wat heeft nou een huis, een school, een diploma, of weet ik wat, een vrouw, een man. Wat heeft dat nou te maken met God? Dat riep hij zelf. Moet je toch zelf doen? Dat maakt je toch zelf uit? Nou ja, als je dat dan zelf uitmaakt. Dan moet je ook de gevolgen daarvan aanvaarden. En die zijn meestal niet zo goed. Want alles wat wij buiten de gunst en buiten het opzien op God doen, dat keert zich meestal tegen ons. En zo is ons hele leven vol van allerlei dingen. Dat je zegt, ja, mens, ik dank de Heer voor dit en voor dat. Maar hij laat het ook net zo makkelijk weer los. Of hij doet net alsof de Heer daar niet mee gemoeid is. Of andersom. Kom je in allerlei dingen tegen. Maar laten we dus even hieruit concluderen. Er is een geoorloofde en een gepaste begeerte. Die vindt je door heel de Bijbel heen dat mensen aan de Heer gevraagd hebben. Als Eliezer een vrouw moet gaan zoeken voor Isaac, dan vraagt hij ook aan de Heer of de Heer zijn weg voorspoedig wil maken. En dan knielt hij voor de Heer en dan zegt hij, Heer, laat me ze ontmoeten. En dan merkt hij dat het gaat in de gunst van God. Dan ontmoet hij Rebecca. En als Rebecca en Isaac bij elkaar komen, dan lees je, en hij had haar lief. Dat werd door de Heer gestuurd. En daarom is de gunst van God, als het gaat over ook de goede begeerte, dat is het belangrijkste. Dat is allerbelangrijkste. Al zouden dan misschien de begeerte op een andere manier vervuld worden, of niet precies zoals wij dat zouden denken of wensen, dan nog is er op die weg verwachting dat de Heer het ook met het kwade zo zal maken dat het ons niet schaadt. Maar dat hij ook de genade geeft om in al die wegen kracht te mogen ontvangen, om te dragen en te verdragen. Wat is dan het verkeerde? Wat wil God dan? Gij zult niet begeren. Nou ja, je weet in het gebod dat ik voorlas, dat staat een hele opsomming. Van in die tijd, belangrijke dingen. Kun je merken. Agrarisch volk, os en ezel, dienst, knecht, dienst, maar enzovoort. Je begrijpt zelf wel, je hebt een hoop mensen die een beetje in de lach schieten als ze dat horen, maar het is ergens een teken van domheid. Want je voelt zelf wel aan wat je daar nu, je voelt zelf wel aan wat de bedoeling is en wat je daar nu voor in zou kunnen vullen. Dus elke cultuur en in elke tijd zijn dat weer andere dingen. Maar toen waren dat dingen die heel belangrijk waren, heel belangrijke standdelen van je persoonlijk leven en van je maatschappelijk leven. Maar typisch dat zondag 44 daar helemaal niet op ingaat. Zondag 44 spreekt daar helemaal niet van. Wees het niet over ossen of ezels, maar ook niet over wagens en paarden of nou ja, wij zouden zeggen over auto's en brommers en noem maar op. Televisie, daar is helemaal niet over. Hoe komt dat? Het is eigenlijk een positieve benadering. Zo moet je het zien. Dat de Heidelberger hier even haarscherp aanvoelt dat in dat tiende gebod gedoeld wordt op de geestelijkheid van de wet. De achtergrond van de wet. Dat de wet niet tevreden is met een vooraanzicht, maar dat de wet ook een doorsnee eist. Een inzicht in de doorsnee, in de achterzijde. En dat zij hier heel goed hebben begrepen wat nu eigenlijk de ader is van dat tiende gebod. En daarom gaan ze niet eens meer in op allerlei dingen, tastbare dingen. Dat is wel belangrijk. Maar het is net alsof de Heidelberger wil zeggen, als we de bedoeling maar dan verstaan we de rest ook wel. Dan weten we ook wel wat daar allemaal bij hoort. En wat er allemaal mee in zit. Wat wil God in het tiende gebod? Daar loopt het eigenlijk over. God sprak al deze woorden. Daar moet je niet gering over denken. Het gaat er niet over wat de een of andere dictator of een of andere koning of landsregering, wat die wil, dat is ook belangrijk, maar het gaat over God. De oppergezagvoerder, de wetgever, wat wil God? En dan zegt de Heidelberger zo diep ontleden dat ook de minste lust of gedachte tegen enig gebod God in ons hart nimmer meer komen. Dat is toch wat. Lust, hier een woord voor begeerte. Lust en gedachte. Je zou zeggen dat is, nou ja, iets minder of iets meer. Het denken aan hoeft nog niet altijd per se te betekenen dat het ook een begeerte en een belustheid is. Maar de bedoeling is dat de mens, de verborgen mens van het hart, die wij niet zien, waar wij alleen tegen de buitenkant aan kijken, die niet in de gevangenis zit, die als een eerzaam burger zijn weg gaat, jou bedoel ik, zegt het gebod. En in de kerk zegt het gebod ook, zegt God, jou bedoel ik. Dominee, ouderlingen, diakenen, lidmaten, mannen, vrouwen, kinderen, jullie allemaal. Hoe is het nu met jullie? Nee, dan moet je niet opeens je gezicht in de plooi trekken. En zeggen, dat zie je toch wel? Aardig goed. Nee. Sla nu eens een blik naar binnen. Kijk nu eens naar de binnenkant. Hoe is het daar nu? Is er nooit enige lust of gedachte tegen één gebod van God? Want als je dit gebod eruit trekt, onder het mom van gedachten zijn tolvrij, dan trek je alle geboden eruit. Want het wortelgestel van dit tiende gebod, dat zit dwars door alle andere wortels van de geboden heen. Als je dat tiende gebod eruit trekt, dan trek je alles eruit. Dan klopt er niets meer. Dan hou je alleen over vormen dienaar. Gij heiligen. En hoe nuttig dat misschien ook in het aardse leven is, dat de mensen niet alles uitvoeren wat ze denken, God kijkt daar dwars doorheen. Hij ziet het hart aan. Niet de minste lust. Nooit. Of dat je wakker bent of droom. Of dat je buiten onder de mensen bent of daar waar niemand je ziet. Of het alle dingen mee zitten of het alle dingen tegen zitten. Of je gezond bent of ziek. Al die dingen die moeten onderworpen zijn. Die mogen geen doorslag geven. Kunnen geen verontschuldiging zijn. Niet de minste lust op gedachten tegen één van de geboden van God in ons hart. Dat mag niet. Dat wil God niet. God wil een rein hart. God wil een ongedeelde mens. God wil niet die gespleten persoonlijkheden die wij zijn. Waarbij er eigenlijk een scheur dwars door ons hart aanduiding van ons innerlijk heen loopt. Dat kan God niet behalen. Daarom voor Israël was de eenheid van God zo'n belangrijk punt. Maar ook de eenheid van de mens was zo begeringswaardig. Niet voor niks dat in Psalm 86 zingen: verenig mijn hart tot de vreze van uw naam. En op Psalm 119 daarvan zingt: dan zal zich het hart met mijn daden paren. Dan zal het één zijn. Die eenheid is nodig. Omdat als die eenheid er niet is, dan is daar dat chaotische in ons mensen. Dat verdelen. Dat wankelen tussen ja en nee. Tussen goed en kwaad. Kijk, en dat bedoelt God. Dat bedoelt ook de uitleg. Ik moet een mens zijn uit één stuk. En als mens moet ik God van harte lief hebben. Hem beminnen als het hoogste goed. En uit liefde tot hem, uit innerlijke verbondenheid aan hem, de geboden zijn wil volbrengen. Nog ineens eigenlijk om wat te verdienen, of om in een goed blaadje te komen bij God, of een soort hemel als beloning te ontvangen, maar gewoon als vanzelfsprekendheid, dat ik God in alles gehoorzaam. Van ganse harte, van ganse gemoeden en met alle krachten op de inzet van de hele mens. Dat is hier het negatief van het gebod. Wat niet mag. Geen begeerte, maar tevreden zijn met God en blijdschap hebben in God. Gij zult niet begeren. Je leest de weg van de begeerte zo duidelijk in het paradijs aangewezen. En ze zag dat die boom goed was. Begeerig om verstandig te maken. En ze nam van zijn vrucht en zij af. Daar zie je de weg van de begeerte. De begeerte volledig zijnde baart de dood. Of de begeerte baart zonde. En de zonde baart de dood. Willen wij voor God kunnen bestaan, dan zullen we mensen dienen te zijn uit één stuk, met verenigde harten, met één wil, waar geen kreukeltje in zit, om alles te doen wat God ons gebood, uit liefde, uit erkentelijkheid, omdat Hij God is, omdat Hij goed is, omdat Hij alle recht heeft. En dan komt het positieve. Maar dat wij ten alle tijde van ganser harte, heler harte, aller zonden vijand zijn. En lust tot alle gerechtigheid hebben. Je merkt, het gebod bedoelt ook geen steriele mens. Geen gemunificeerde mensen. Geen neutrale mensen. Geen mens op sterk water. Maar het gebod bedoelt echte mensen. Levende mensen. Die niet alleen de boze begeerte verachten. En in één stuk de Heer vrezen, maar die ook aan alle kanten gewapend zijn. Tegen de zonde. Die erop bedacht zijn, die op hun gezien zijn. Mensen die de poorten gesloten houden voor het kwaad. En tegen de zonde en tegen de duivel en de verleiding zeggen. Heen uit, je komt er niet in. Je hoort niet bij mij, in mijn hart. Vijand van alle zonden. Is niet een stilstaand watertje. Wat doe ik nou? Of ik denk maar niet meer, dan kan ik ook niet begeren. Nee. Ten eerste is dat onmogelijk, maar ten tweede is dat geen standpunt. Dat is het standpunt van de dood. Maar een levende en hartelijke vijand gaat tegen het kwaad. Een innerlijk verzet daartegen. Een duidelijk waarnemen dat het niet goed is, dat het tegen God is. Lust en liefde tot alle gerechtigheid hebben. Dat betekent tot alles wat God behaagt. Dat alle dingen zo op hun plaats staan zoals God het hebben wil. Dat wil God. In het tiende gebod. Ik zeg, dat is nogal wat. Ja, maar kan God met minder toe? Kan God met minder genoegen nemen? Zou God God zijn als hij met een stelletje fiassen genoegen nam? Die zijn eigen een kleurtje geven. En die leven van Jan pas op in de poort. maar die innerlijk van die grijpende wolven zijn. Zou God daar tevreden mee kunnen zijn? Zou God dan God zijn? Die te rein van ogen is, en dat hij het kwade kan aanschouwen, die geen lust heeft aan de goddeloosheid. En dan moet je ook niet zeggen, nou ja, dan zal ik maar doen zoals ik ben. Want er heeft God ook geen behoefte aan. Als wij uitleven onze boosheid en verkeerdheid, is het dan nooit goed? Ja, het is alleen goed als wij zijn zoals God het hebben wil. Dan is het goed. Maar dan moet het ook een zijn zijn naar Gods volkomen wil en maat. Daar is die God voor. Een baas op aarde die kan nog zeggen, nou joh, kan er mee door, maar vooruit maar, als je een werkstukje gemaakt hebt. Die kan dan nog net een voldoende geven. Maar daar is hij ook een mens voor. Daarvoor heeft hij ook zijn fouten en gebreken. Maar God, de volmaakte en de goede, die kan dat niet. Dat klopt niet met zijn wezen. Als je dat niet bedenkt, wat wil God in het tiende gebod en stelt de vraag hoe wij dat eraf brengen? Dan zeg je, ja, wat zeg je dan? Begeer. Jezus heeft het gebod zelf in zijn leven op aarde al verduidelijk. Hij zei telkens, als die oude, dat waren die oude leraar der wet, die hadden met veel slimmigheid, zou je het kunnen noemen, hadden ze allerlei mooie afbakeningen gemaakt, wat net wel kon en net niet kon. Ze hadden ook soms eigen gemaakte toepassingen. Als de Heer schreef dat je je naaste lief moet hebben, dan breiden ze eraan vast. Dus dat betekent dat je je vijand mag haten. Wat niet je volksgenoot is, die mag je verachten. Tot in de grond. In die tijd sprak Jezus tegenover die overleveringen. Tegenover al die geboden die ze uitgeplozen en erbij gemaakt hadden. Sprak Jezus, maar ik zeg u. En dan geeft de Heer de verdieping aan van de wet. Er is geschreven, gij zult geen overspel doen, maar ik zeg u dat zo wie een vrouw aanziet om te begeren, die heeft alle overspel gedaan in zijn hart. Er is geschreven, gij zult niet doden, maar ik zeg u, als u tegen je broeder zegt, zonder reden, dwaas, gek, dan ben je strafbaar voor het hel, door het helse vuur. Waar haal je de brutaliteit vandaan? Om je broeder zo te bejegenen. Zonder reden. Zo lees je in het Nieuwe Testament hoe Jezus Christus zelf die wet heeft uitgelegd in haar bedoeling. De Heer neemt geen afstand van deze wet. Maar de fariseeën en de schriften en de wetgeleerden, die hadden die wet zo geïnterpreteerd dat het een vormendienst geworden was. En dat er niet over gepraat werd. Ja, maar hoe staat het nu met ons hart? Als wij daar nou eens aan denken, aan mogen denken, hij wil niet begeren. We kunnen de eerste en de tweede tafel van de wet daar beide bij betrekken. Begeren tegen God. Te willen zijn wat God wil zijn. Te willen doen wat God alleen kan en wil doen. Tegenover zijn naam onze eigen naam handhaven. Desnoods onder het gezegde soli deo gloria. onze eigen doeleinden, politiek en maatschappelijk, proberen te verwezenlijken. En daar een bepaalde tint aan geven, christelijk. Er nog net door de mazen door kunnen kruipen, of menen te kunnen kruipen. Dat hele, die hele kaart is ziek, hè, van dat laadje open trekken, even kijken hoor, kan dat? Ja, dat kan net niet. Kan net niet. Of het kan net wel. Waarbij het hart van de mens zo koud en zo heel blijft, al is die nog zo te beschuldigen. Als hij dat is toepast op alle geboden van God, op het eren van vader en moeder, het niet doden, het eren van het leven, het je niet vergrijpen of begeren, laten we het maar even bij begeren houden, van het goed van de naaste, om dat aan jou te trekken. Alle plannen die daaromtrent ook gemaakt worden in de verdachten en in de begeerten, wat hou je dan over? Wat hou je dan over van een mens? Als die nette meneer en die nette mevrouw, die nooit door de man zijn gevallen, die altijd voor elkaar gezorgd hebben. Als dat nou twee echtbreken zouden blijken te zijn voor God. Als die man of die vrouw die zo hard gewerkt hebben om iets op te bouwen, als nou zou blijken dat ze toch dieven zijn. Vuile dieven. Als nou zou blijken dat die jongen of die meid die altijd trouw naar de kerken gaan, die nooit gevloekt heeft, als nou het zou blijken dat het wel vloeken zijn. Want dat God zegt, die klap die jij gaf op de tafel en die stamp met je voet op de grond, dat was een vloek. Dat was voor mij een vloek. Of dat woord, ja, je zou geen vloek gebruiken, maar je gebruikt een andere krachtterm. Maar het is voor mij hetzelfde als een vloek. Want daarmee spreek je een innerlijk verzet uit. Wie is die macht die mij dwarsboomt? Als dat zo bij alle geboden is. Waar blijven wij dan? Als we dat gebod nu eens zien in het licht van het evangelie, niet van een of andere strakke rabbijn, van regel op regel, maar als we dat gebod nou eens mogen zien zoals het in het evangelie door Jezus Christus belicht wordt, waar blijven dan? Sommige mensen hebben het ver gebracht als het over de uitwendige volbrenging gaat van de geboden. Sommige mensen zouden misschien met recht kunnen zeggen, wat ontbreekt mij nog? Ik heb alles onderhouden van mijn jeugd af. En als dan die goddelijke pedagoog is een stap dichterbij doet en het kastje openmaakt. En de achterkant is bekend, de binnenkant. En hij ziet daar in die mens die kooi van onrein gevogelte. Des nachts is het kwaad ten overleg. Hij stelt zich op een boze weg en duwt geen snode werken. En de Heere weet de gedachte van de mensen dat ze ijdelheid zijn. Als die goddelijke pedagoog nu zo bij ons komt, op de lippen, in de lippen van Jezus Christus, die sprak, maar ik zeg u, dit voor degene die geweld aan doen, zegen ze die u vervolgt. Laat los en gij zult losgelaten worden. Blinde lijfslieden, je bent bezig om het buitenste van de beker te reinigen. Maar van binnen is er alleen maar boosheid en verkeerdheid. Want uit het hart van de mens komen voor boze bedenkingen. En het gedicht van het mensenhart is alleen maar boos van zijn jeugd aan. Hoe kan dat? Kunnen dan degenen die tot God bekeerd zijn? Het gaat nou over de mensen in de kerk. Het gaat over mensen die weten, wat is uw enige troost, beiden in leven en in sterven. Die weten van de verlossende, stervende liefde van de Heer Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft tot in de dood. Mensen die, zoals we dat kinderlijk uitdrukken, een nieuw hart hebben gekregen. Gelovigen in zijn naam. Kunnen die wil van God volbrengen? Wie kan nu zijn hand rein uit zijn boezem trekken en zeggen, ik ben vrij van zonde. Ik ben vrij van dwaling. Ik ben onschuldig. Wie kan hier bestaan als we zingen met Mozes, de man God, hij stelt onze heimelijke zonden in het licht die aan zijn. Gij die de harten proeft, de nieren kent, daar moeten wij blijven. Kunnen wij die wil volbrengen? Kunnen dan degenen die geloven in Jezus Christus, dat Hij tevreden is geweest? Dat Hij de wil van de Vader van buiten en van binnen heeft gedaan? Dat zijn hart een ongedeeld hart is. En dat hij werkelijk kon zeggen, Vader, ik heb het gedaan. Ik heb uw wil volbracht op de aarde. Niet met zo'n zuur lachje als wij, of een zuur gezicht. Dat we nog proberen onze innerlijke gedachten een beetje in te tomen, maar ons gezicht verraadt ons. Nee, maar werken van ganse hart. Als we nu in die borg en middelaar geloven, dat Hij het offer is, het volmaakte offer, de volmaakte mens. Kunnen wij dan deze geboden niet half, maar volkomen onderhouden? Zoals Abraham, Isaac en Jacob en Noah en David en Petrus en Johannes en al die mensen. Kunnen die die geboden God volkomen houden? Het staat niet of ze geloven in Hem die de geboden volkomen onderhoudt. Dat geloof ik. Dat geloof ik. Dat Hij is volmaakt en dat Hij de wil van God heeft gedaan. Altijd. Maar kunnen zij nu als mensen, hier op aarde, als gelovigen, kunnen zij nu zelf in de praktijk waarmaken de vervulling van de geboden God bij dagen en bij nachten? Van harte. Nooit een opstandige gedachte, nooit een begerige gedachte, naar wat dan ook. En dan zegt het antwoord, neem zij de kota. Ja. Mijn grootvader die zei nog altijd, die had daar nog een moeite mee met neem zij, en dan zei hij altijd, ja zij. Want zo zijn ze in Christus voor God volbrengende al zijn geboden. Alsof ze zelf de gehoorzaamheid volbracht hadden die Christus voor hen volbracht heeft. Toch Is dat de bedoeling hier niet, dacht ik, van de Heidelberg. Maar de bedoeling is meer. In Christus ligt alles gereed. In Christus is alles volbracht, van het begin tot het einde. Maar hoe is het nu met de vrucht van Christus verdiensten? Dat ja zij is volkomen waar. Ziende op hem. Ziende op hem. Maar als je nu ziet, zoals de apostel Paulus, op jezelf, in het licht van Christus, dan heb je horen voorlezen, als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Dan heb je horen lezen, ik heb een vermaak in de wet God naar de inwendige mens. Maar er is een andere weg in mijn leven die mij vervangen heeft. Wie zal me toch verlossen? Dan kom je die spanning tegen, die strijd. Die innerlijke verdeeldheid aan de ene kant. Naar alle geboden God te leven. Graag op u voor mijn wankelende gangheer. Opdat we zonder nu geen heerschappij hebben, maar wij in u en u in mij leven. Zo ligt het. O zoon, maak ons u gelijk. En nou de praktijk. David was een man naar Gods hart. David, kun jij de geboden God volkomelijk houden? Daar zegt hij ook, neem ik. Ik heb u wil en let, hoe heilig zou vermaak. Ontzondig mij. En vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Heere, geef mij weder de vreugde van uw heil. Kijk, de voldoening van Christus is de verkondiging van de blijde boodschap over verloren schepselen. Maar, dat betekent niet dat die gelovigen niet blij zijn met de dood, met een verdeeld hart, met de boze beheersing. Ach, de jongen die begreep nog niet zoveel van het woord. Maar toen hij het woord hoorde, mijn zoon, geef mij uw hart en laat uw ogen mijn wezen bewaren. Toen riep hij, Heere, haalt het er maar uit. Haalt het er maar uit. Neem u mijn hart maar. Zo ligt het bij diegenen die tot God bekeerd zijn. Die in zijn naam geloven. Dat is eigenlijk juist het kruis in hun leven. Als ik het zo eens mag noemen. Dat ze nou aan de ene kant waarnemen. Van het hoofd tot de voeten. Met alle vezelen van hun bestaan. Zondaar te zijn. En dat ze het waren. Wat ze hier neergooien, dat raapt ze daar weer op. En dat die verdorvenheid, dat ze niet blijven steken in een uiterlijk vertoon, maar dat ze steeds bepaald worden bij hun innerlijk. Bij die bron, die onzalige fontein van allerlei wanbedrijven. Ze weten het niet op te lossen. Ik heb alleen gedacht. Als de Heere omstrekt uit de duisternis tot zijn licht. Als we een oog mogen hebben op die ene borg en middelaar. Dat hem alles gekost heeft. Zou het dan maar niet beter geweest zijn dat de Heere ons direct liet sterven. dat men nooit geen verdriet meer zouden doen met onze zonden en ongerechtigheden, met onze boze gedachten. Dat kun je wel zeggen. Oh, dat zou maar gelijk weg was geweest. Ja, nou, daar hebben wij niets in te zeggen. En dat is des Heere raar. Ik weet het wel. Maar ik wil als maar een ogenblik dichtbij brengen hoe dat is. Nee, zij. De allergelovigste, mag ik dat zo vertalen met die allerheiligste? De allergelovigste. Abraham, de vader van alle gelovigen. Zoals ze in dit leven waren, hadden ze maar een klein beginsel van die voorgestelde gehoorzaamheid. Het begin was er. Het begin zo. Christus, de nieuwe mens, hebben zij aangedaan. En ze zijn ingeënt op die ware wijze. En toch hoor je ze roepen, hoe raak ik ooit mijzelf kwijt, om Jezus voor een eeuwigheid recht hartelijk te minnen. Want dat is de praktijk van het leven. Dat is de praktijk van het leven. Het goede dat ik wil, doe het niet. Maar het kwaad dat ik niet wil. En nu komen ze bij zichzelf terecht. Nou zeggen ze, heren, als ik u nu geloofde, echt geloofde, en dat ik echt met u tevreden was, dan zou het toch kunnen. Als ik altijd geloofde in uw macht, in uw opstandingskracht, in uw liefde, in uw almacht, dan zou het toch kunnen. Komen ze weer bij zichzelf, bij hun eigen schuld terecht. Want ze durven niet te zeggen dat Jezus het goed vindt, de zonde. Ze durven niet te zeggen. Ze durven niet te zeggen dat hij het zo fijn vindt, als er zo'n verdeeld mens rondloopt. Nee. Want hij is juist gekomen om die werken van de duivel te verbreken. En dan komen ze bij zichzelf terecht. Indien gij geloof hebt, als een mosterdzaad. Heer, vermeerder ons het geloof. Ach, hoe durf over te praten. Hoe last is dat geloof? Want ik heb vaak gedacht, misschien is het niet helemaal terecht. Als dat geloof nou volmaakt was, dan zou er geen zonde meer zijn. Dan zouden al die vurige pijlen van de duivel afstoten. Dan zouden al die verleidingen in deze wereld, die zouden afstoten tegen het heel best geloof. Maar nu merk je, daar komt nog vlees en wereld bij. Ai, help ons toch en maak ons vrij. Een klein begin. Van die geloofsgehoorzaamheid. Van die geloofsverbondenheid aan de springade van levend water. Zie je. Dat is ontdekking. Dat de kerk een kerk is onderweg en opweg. En zoals Luther dat schrijft. We zijn geen christenen, maar we worden christenen. We worden zalig. We worden behouden. Je kunt niet zeggen, hier ben ik. Broeders, ik acht niet dat ik het al verkregen heb. Gevallen. Ofwel ik het al reden bereikt heb, naar het ja gedaan, naar het wit, naar het doel, naar de prijs, de roeping God. O, hier wordt nou zojuist getekend de praktijk Hier wordt niet bedoeld die onverschilligheid van de onledergeboren mens die alles maar legt slapen met niets en niemand te maken wil hebben. Dat de mens is een zondaar, nou ja, dat weten we nou eenmaal. Jij zal toch ook wel iets zeggen, jij zal toch ook wel iets zo, hè? Of niet soms? Ben je soms beter? Dan voel je gelijk aan hoe het ligt. En zo ligt het niet. Zo ligt het niet. Het ligt meer anders, het ligt zo. Dan zou geen schaam mijn aangezicht bedekken, wanneer ik steeds opmerkend waar geweest hoe uw geboom mij tot uw liefde zet. Word je nog wel eens grootmoedig? Dat je stilletjes misschien zonder dat iemand het ziet, voor je eigen zomaar een beetje zit te huilen. Niet omdat je leven is moe bent, maar omdat je dood moe bent. Omdat je bedenkt, ach, ach. Hij, de onschuldige voor de schuldige. En ik, wie ben ik? En wat is mijn huis? Dank voortbrengen voor het aangezicht van de Heer. Ja, opdat wij ook zouden bidden, verlos mij van de boze en van mijzelf. Dat is zo nodig. Want de werking van God geeft in het gebod, die werkt uit dat wij kleine, nietige mensen worden. Dat wij niet als van die heren en dames die het hebben, die het zijn, door dit leven gaan. Maar dat we leren zingen, graag op die spoor mijn wankelende hart. Dat we leren bidden, gij die uw kinderen wilt behoeden voor vijand, macht en vreselijk woede, en hun beschermt in het grootste gevaar, wil mij uw bijstand niet onttrekken. Want we weten dat het waar is. Wees de oude dagen in de vrede des Heeren. Want gewichtelijk, daar is een beloning. Geen verdienstelijke beloning. Maar in de vrede des Heeren is blijdschap en vrede. En verwachting. En in de dienst van onszelf en van de zonde is alleen maar onrust. En verstoring. Ach, waar dan heen? Tot hem alleen. Daar wil het gebod ons brengen. Daar zullen we de volgende keer nog iets van zeggen. Maar die ene man, die ene hulp, die ene zalig maken. Om nog meer naar hem toegedreven te worden. En om nog meer bij hem te schuilen. En nog meer te leren vragen. Houd u mijn handen beide met kracht omvat. Dat geven ons God uit genade. Amen.